Gemeente, vanavond openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome. U wordt gelezen uit het 8e hoofdstuk en daarvan vers 1 tot en met 17.
Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was, heeft God, zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is. Maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet, en die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Diezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien we kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden.
Met het woord van de Heere dat ik u vanavond met zijn hulp mag bedienen, vindt u in het gelezen schriftgedeelte Romeinen 8 en daarvan het 14e vers. Romeinen 8 vers 14, daar luidt Gods woord onze tekst als volgt. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. En geliefde gemeente, ik zou eigenlijk de preek vanavond willen starten door u meteen een hele directe vraag te stellen. Weet u en weet jij of je een kind van God bent? Ik zal eerlijk zeggen dat ik me gerealiseerd heb dat dat inderdaad zo direct kan zijn en misschien ook wel confronterend kan overkomen. En dat je eigenlijk ook in het pastoraat en in de omgang met elkaar niet gewend bent om dat zomaar klakkeloos in één keer op iemand af te vuren. Misschien nu ik het in de preek vanavond doe, dat u zelf ook zegt, dominee, maar dat is wel een hele vraag, meteen al om mee te starten. Daar zou ik misschien niet zomaar ja op durven te zeggen, zegt iemand. Dat is toch wel een zo grote zaak, dat ik daar een soort verlegenheid bij voel opkomen. Al zou ik niet durven te ontkennen dat ik door de Heere gaande gemaakt ben, dat ik werkzaamheden mag hebben aan zijn genadetroon, dat er dingen in mijn leven veranderd zijn, maar om nou deze vraag te beantwoorden, ben je kind van God? Misschien dat je zegt, ik zou daar wel graag een antwoord op willen hebben, maar ik ben daar voor mezelf nog lang niet uit. En misschien dat er ook wel deze of gene op dit moment zegt, dominee, ik vind het in die zin een rare vraag, omdat je dat volgens mij niet eens normaal gesproken kunt weten. Maar als je naar de apostel Paulus gaat luisteren, bijvoorbeeld via dat prachtige hoofdstuk Romeinen 8, dan is het voor Paulus geen vraag of je dat kunt weten. Ben je een kind van God? Paulus gaat ons er ook van vertellen hoe je dat dan kan weten. Hoe je kind van God wordt. Waar je kinderen van God aan herkent. En wat er van die kinderen van God worden zal. Vanaf het moment dat ze door God opgenomen worden in zijn huisgezin. Het heeft alles te maken, merken we aan de tekst van vanavond, met het werk van die geest van wie vandaag de uitstorting is herdacht. En we schrijven als thema boven de prediking de grootste gave van de geest. En daar bent u het denk ik allemaal wel mee eens. Als je het hebt over kind van God zijn. Nou, dat is ongeveer de grootste gave die een mens kan krijgen. En hebben we drie gedachten te overdenken. In de eerste plaats gaan we het hebben over worden als een kind. In de tweede plaats over leven als een kind. En in de derde plaats erven als een kind. De grootste gave van de geest. Worden als een kind. Leven als een kind. Erven als een kind. Het is natuurlijk geen Handelingen 2 gemeente, daar is vanmorgen over gepreekt, ook in uw gemeente. Maar als je Romeinen 8 goed leest, dan zeg je tegen jezelf, het is eigenlijk wel echte pinksterstof wat we hier voor ons hebben. Want die persoon van de Heilige Geest, die komt wel heel prominent naar voren in dit gedeelte. Ik heb het dus nageteld, maar de naam van de Heilige Geest komt maar liefst 15 keer voor, alleen al in de eerste helft van dit hoofdstuk. Maar wat opvallend is, en dat is ook typisch voor de Heilige Geest, hij komt niet prominent naar voren omdat zo nodig de aandacht voor die geest zelf gevraagd moet worden. Maar het is eigenlijk net als in Handelingen 2, bij de uitstorting van de Heilige Geest. Als het moet gaan over deze persoon, dan altijd in verband met de toepassing van het werk van de Heere Jezus. Daar is de Heilige Geest voor gekomen. Daar is de Heilige Geest op uit. Die zal mij verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Zo had de Heere Jezus het zelf al gezegd tegen de discipelen. Nou, zo ging het in Handelingen 2. Zo gaat het in Romeinen 8 ook. Veel over de geest, maar vergeet nooit waar die geest het om te doen is. Het gaat om het toepassen van de Heere Jezus in je persoonlijke hart en in je persoonlijke leven. Als die Heilige Geest in je leven gaat werken, dan gaan er heel veel dingen veranderen, zegt Paulus in dit gedeelte. En meteen al in het eerste vers van dit hoofdstuk hoor je van dat wandelen van de mensen. Wat ze vroeger deden was wandelen naar het vlees, wandelen naar hun eigen inzichten, wandelen naar hun eigen begeerlijkheden. Er is nou iets anders voor in de plek gekomen. Die mensen voor wie geen verdoemenis meer bestaat, die in Christus Jezus geborgen zijn, die hebben nou een andere wandel gekregen, de wandel naar de geest. Nou, dat geeft genoeg strijd. En iedereen hier in Sliedrecht die ervan weet, zou er het nodig over kunnen vertellen. Wat een strijd geeft dat soms juist tussen vlees en geest. Ik zal er straks nog wel wat van vertellen. Maar behalve dat er strijd in je leven komt als de Heilige Geest gaat werken, zegt Romeinen 8 dat er ook heel veel mooie dingen op je pad komen en heel veel zegeningen te tellen zijn. Een schat aan zegeningen zal in Christus hun erfdeel zijn, om het met de psalm te zeggen. Want die mensen die door de Geest van Christus geleid worden, ik noem maar een paar dingen, ze worden bijvoorbeeld vrij gemaakt. Ze waren slaven, ze zaten vast in hun leven van zonde en schuld. Ze zijn, vers 2, vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Vers 11 zegt, weet je wat ook een zegen is, die door de Heilige Geest jouw deel wordt als je de Heere Jezus hebt leren kennen. Jezus is opgestaan, jij zal ook een keer opstaan. Je moet wel een keer sterven, maar je hebt uitzicht op eeuwig leven, vers 11. Je zult ook met je sterfelijke lichaam opgewekt worden. Hoe dan? Door zijn Geest die in u woont. Nou, onze tekst, vers 14... noemt ook zo'n heel speciale zegen. Vrucht van het werk van Christus, toegepast door de Heilige Geest. En ik zei, het is de grootste. Zegen, de grootste gave. Kind te mogen zijn van God zelf. En als u goed luistert naar vers 14... een van de eerste dingen die meteen opvalt, dat is dus niet alleen maar voor 10% van de gelovigen bestemd. Dat is niet alleen maar voor een klein, beperkt gezelschap. Maar dat is voor al diegenen die in het werk van Christus en van de Geest delen. Zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Precies zoveel als er in hun hart de Heilige Geest gekregen hebben. Precies zoveel horen ook bij een ander gezin. Maar daar zijn meteen een aantal dingen bij te zeggen, gemeente, waar we in het eerste punt maar eens even bij gaan stilstaan. Want kijk, vers 14 heeft het over geleid worden door de Heilige Geest. Dat is wat je dan in de loop van je geestelijk leven mee gaat maken. Maar u begrijpt natuurlijk wel dat als die Geest het is die je gaat leiden in de loop van je leven, dat die Geest er ook alles mee te maken heeft dat dat geestelijk leven een keer ergens begint. En dat is trouwens iets wat je uit vers 15 ook kunt afleiden. Na onze tekst wordt de Geest genoemd de Geest van de aanneming tot kinderen. Ja, daar hebben we zo'n mooi woord voor in onze taal. Aangenomen kinderen, dan zeggen we meestal geadopteerde kinderen. En die zijn er in de gemeente van Sliedrecht ook. We hebben allemaal begrepen een paar maanden geleden dat door allerlei rapporten die uitgebracht werden de regering besloten heeft om vooralsnog dat te verbieden, dat mensen uit het buitenland kinderen adopteren om ze hier in een Nederlands gezin te laten opgroeien. Nou, ik weet niet wat u daarvan denkt, daar kun je allerlei gedachten van hebben. Je kunt het Koninkrijk der Nederlanden dus niet meer inkomen via adoptie. Zal ik u eens even wat anders vertellen. Er is ook een ander koninkrijk waar je alleen maar in kunt komen door adoptie. Het koninkrijk Gods. Maar wat een wonder is dat. Vanmorgen is hier het doopsformulier gelezen, begreep ik. En u weet nog wat in het doopsformulier van ons en onze kinderen gezegd wordt als het gaat over de vraag wie we van nature zijn. Van nature kinderen des torens. En dan wordt er ook nog bijgezegd, als het aan jou ligt en als het van jou afhangt, dan kan dat niet eens anders worden. Ze kunnen in het Rijk van God niet komen. Tenzij er een wonder gebeurt Een wonder dat lijkt op wat in Genesis 1 gebeurde toen de wereld werd geschapen. En dan moet er een mens worden herschapen, van dood levend gemaakt worden. Als ik die dingen bedenk, gemeente, dan is het natuurlijk niet zo vreemd, hè, dat iemand moeite heeft om te zeggen, ik ben een kind van God. Dat iemand moeite heeft om zoiets groots voor zichzelf te durven geloven. Het is niet zo vreemd als je bedenkt wat voor grote wonderen er gebeuren moeten voordat dat werkelijkheid wordt, in het Rijk van God wel toegelaten te worden en wel geadopteerd te zijn door niemand minder dan God de Vader. Wat moet daarvoor gebeuren? Daar moet je een nieuw hart voor krijgen. Dan moet je van dood levend gemaakt worden. Kan dat dan? En zo ja, wie kan dat dan? Geest Gods, eenmaal op de wateren zweefde, toen God ging scheppen. Die Heere is en levend maakt. Hij kan kinderen des torens maken tot kinderen van God. Maar hij maakt ze dus allemaal tot kind. Dat is ook even iets om een streepje onder te zetten. En dat is voor een mens die het beleven mag ook een wonderlijke ervaring. Want kijk, in de tijd toen je nog geen genade kende en toen je nog voor eigen rekening leefde, toen was je hooguit een slaaf te noemen. Een dienstknecht van allerlei zonden, waar je misschien af en toe wel eens last van had en waar je af en toe wel eens van af wilde, maar waar je zo aan vastgebonden zat dat je er zelf niet van los kon komen. En je was slaaf van de duivel en van de wereld. Je oude mens hield je gevangen. En als je aan God dacht, ja, als je dan nog eens aan God dacht, dan was het misschien alleen maar met een beetje huiver. Weten, er is wel een God in de hemel en ik krijg ook nog wel een keer met hem te maken. Maar een gedachte die je misschien vervolgens weer wegduwt, omdat je er alleen maar met angst aan kon denken. Stel je voor dat ik voor God moet verschijnen en dat hij dan gaat afrekenen. Nou komt het evangelie tot een mens en dat evangelie wil van Gods wegen verkondigen. Nou is er voor vijanden, voor slaven van de zonde, voor mensen die bij God weggelopen zijn, een generaal pardon. Ieder die in de schuld komt ontvangt genade. Ieder die de toevlucht neemt tot het kruis wordt gered. Maar dan is niet alleen maar een wonder dat evangelie wordt afgekondigd en dat er voor vijanden een weg terug is naar God. Maar gemeente, de manier waarop God de mensen terug wil hebben, is dat dan niet een dubbel wonder? Dat God zegt, nou ben je de dienstknecht van de duivel geweest voor een aantal jaren. Nou geef ik je toestemming om weer mijn dienstknecht te worden, dat zou al groot zijn. Vond althans de verloren zoon, niet waar? Want toen die jongen het leven bij de varkens zat begon te worden en zich begon af te vragen hoe die ooit weer bij zijn vader op de boerderij terug kon keren. U weet wat de verloren zoon toen van plan was om tegen zijn vader te zeggen. Toen hij moest gaan herkennen, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Maak mij als één van uw dienstknecht. Desnoods een dagloner, een huurling. Meer heb ik niet verdiend. Zelfs dat is al een wonder als ik zo op de boerderij weer een plekje mag krijgen. Als één van de slaven, als één van de knecht. Maar het wonder wat die jongen in de gelijkenis ondervond, dat mogen ze vandaag nog ondervinden. Dubbele wonder. Als God je dan laat roepen en je terug wil hebben om Jezus wil. Dat hij je terug wil op de manier zoals die je kwijtgeraakt was. Want je was in het paradijs ook een keer kind. En je mag door genade weer kind worden. En ik zei om Jezus wil. Maar dat is natuurlijk wel het diepe geheim, gemeente, van het feit dat God geen knechten, maar kinderen terug wil hebben. Kijk, stel je nou eens voor dat God voor de verlossing van zondaren een van zijn knechten gestuurd had. Stel je voor dat Gabriël naar de wereld gestuurd was om aan het kruis te sterven. Rare gedachte misschien. Maar dan had Gabriël het misschien niet voor elkaar gekregen om meer te doen dan om zondaren tot knechten van God te maken, want hij is zelf ook niet meer dan een knecht. Maar nou heeft God zijn zoon gezonden, gemeente, zijn enige geboren zoon, enige kind dat de vader had, prijsgegeven om zondaren te kunnen adopteren. En als hij ze in zijn rijk toelaat, is dat niet op de manier van dat je een werkvergunning krijgt om wat in dat koninkrijk te mogen doen en na een paar jaar mag je weer vertrekken. Nee, adoptie. En dan ook ondervinden wat het betekent dat je een nieuwe vader gekregen hebt. Niet alleen maar dat vader wil zeggen, jij bent mijn kind en zo beschouw ik jou. Maar dat hij ook alles wil geven wat bij het verzorgen van een vader, van zijn kinderen hoort. Het voedsel dat ze van hem krijgen. De bescherming die hij hen wil bieden. Ook als het nodig is trouwens dat hij ze opvoedt. Desnoods als hij ze gaat kastijden. Maar zelfs als hij ze kastijdt voor hun best wil, merken ze het. Het is niet de hand van een tiran. Het is niet de arm van een beul. Het is de hand van vader. Die me soms wel eens iets afneemt. En me soms wel eens wil tuchtigen, maar altijd met de bedoeling van een vader. Liefdevol. Voor mijn best wil. Is dat hetgene, gemeente, waar u zich ook wel eens over verwonderd hebt? Als u er wat van kennen mag. Die onvoorwaardelijke vaderlijke liefde van God. En dat je daarin ook mag bedenken. Het was die liefde die mij in zijn gezin een plek gaf. Niet mijn gedrag, maar zijn genade, zijn liefde in Christus. En nou zal het ook mijn gedrag niet meer zijn wat me er ooit weer uithaalt. Maar hij wil mij als kind behandelen en leiden. En als ik zalig zal worden, zal dat van begin tot eind alleen maar een zaak zijn van genade. Maar ja, ik zei net al, gemeente, als u er wat van kennen mag, ik hoop dat als ik deze dingen zo begin te bepreken vanavond, dat er toch zijn die zeggen, dominee, maar dat zijn voor mij bekende dingen. En niet alleen van de catechisatie. Maar daar herken ik iets van uit mijn eigen leven. Het zou natuurlijk wel erg zijn als je wel heel godsdienstig bent en daarom ook vanavond deze dienst meemaakt. Maar dat je godsdienst in de verste verte niet lijkt op wat Paulus bedoelt als hij het heeft over het kind van God zijn en het door de geest van God geleid worden, dat je nog in een hele andere sfeer zit. Ik heb u net geprobeerd te laten zien, als de Heilige Geest in je leven gaat werken en hij gaat je adopteren in het huisgezin des vaders, dan kom je inderdaad in de sfeer van een gezin. Het kan ook heel anders zijn. Dat jouw godsdienst nog meer doet denken aan het functioneren in een bedrijf. Of dat je in een leger misschien de plek van een soldaat inneemt. Of dat je in het ergste geval de relatie tot God beleeft als die tussen een heer en tussen een slaaf. En datgene wat je dan allemaal nog doet voor God. En waarmee je dan nog denkt verder te kunnen komen in geestelijk opzicht. Maar dat het eigenlijk alleen maar een kwestie is van moeten en van draven en van slaven en van zwoegen. Wat een troosteloze godsdienstgemeente als dat je leven is. Wat afstandelijk is dat ook eigenlijk. De verhouding tot God beleeft als die tot een meester of een directeur of een generaal. En niet kent wat Paulus in onze tekst bedoelt. Kind zijn. Het is troosteloos, afstandelijk. Het is ook trouwens dodelijk vermoeiend. Altijd maar weer denken. Door jouw prestaties dan de verhouding goed te kunnen houden. En dichter bij hem te kunnen komen. Maar het ware geloof beleeft het anders, gemeend. En hopelijk mag dat ware geloof ook door de prediking vandaag geholpen worden. Om het zo te beleven, zoals Paulus het in dit hoofdstuk wil zeggen. Niet als wetgever, niet als opdrachtgever, niet als koning of generaal. Maar God te zien als vader. En hoe leert een mens dat zo te zien? Paulus zegt dat heeft te maken met het werk van de Pinkstergeest. Door die geest leer je immers. Zegt ook vers 15 straks. Tegen God te zeggen. Wat je eigenlijk maar op aarde tegen één iemand kunt zeggen. Abba. Dat is hetzelfde als wat wij in onze taal zeggen met papa. Heeft u er wel eens over nagedacht? Die eerste klanken die uit de mond van een klein kind komen. Eigenlijk in heel veel talen lijken ze op elkaar. Wij zeggen papa. Het Aramees Abba. Dat vertrouwelijke aanspreken. Bevrijdende gedachte als een mens door genade heeft leren leven, maar vandaag wordt de vraag wel gesteld. Je mag op die titel van God aanspraak doen. Je mag door de Heilige Geest de vrijmoedigheid ontvangen om er gebruik van te maken, maar maak je er ook gebruik van? Leef je er ook uit? Voor mensen zonder genade is het dus wel een hele ontdekking, gemeente. Als je dus nog bezig zou zijn om in Gods Rijk een plekje te verwerven met wat je zelf meebrengt als knecht, als slaaf. Misschien heb je er wel heel veel energie in gestoken. Misschien heb je er wel heel veel tijd in zitten. Misschien was dat tot dusver je hele leven wel van alles proberen om de gunst van God te verdienen. En nou moet je het weer horen wat hier op deze preekstoel zo vaak verkondigd is, gemeente. Maar zo werken de dingen niet. Zo kan het niet, maar zo hoeft het ook niet. Want God is met eerbied gesproken niet iemand die personeel werft. God lijkt eigenlijk veel meer op dat stel wat je dan in gedachten in het verleden met het vliegtuig naar zo'n land zag gaan. Waar ze als toekomstige adoptieouders dan een kind zouden gaan ophalen. En ik weet niet precies hoe dat dan in zijn werk gaat, gemeente. Heel vaak is er ook niet te kiezen, maar krijg je dan een kind aangereikt. Misschien maar beter ook. Maar als ik dat beeld nou eens even mag doortrekken. Als God dan met zijn geest naar deze wereld komt, ook vandaag. Niet om personeel te werven, maar om kinderen te gaan adopteren. Dan zoekt hij niet de knapste. En hij is niet uit op de intelligentste. Hij zoekt niet de aardigste of de sympathiekste. Hij is er ook niet op uit om de gezondste mee te nemen naar zijn koninkrijk. Waarvan je zou denken, die kunnen misschien nog het meeste voor hem betekenen in zijn dienst. Want die hebben de meeste krachten en de meeste gaven. Als God ook vandaag door zijn geest gaat adopteren, gemeente. Dan gaat het op de manier van Ezechiël 16. Kent u dat hoofdstuk? Een God die langs de levensweg aan het lopen is en daar een kind ziet waarvan je eigenlijk het liefste weg zou rennen. Een kind dat achtergelaten is naar de bevalling, verwaarloosd, ongewassen, waard om weggeworpen te worden, zo vonden althans de echte ouders het. En er is niks schoons en niks moois aan te zien. Ik zag u in uw geboortebloed vertreden en ik zeide tot u, leef. Zo doet God, gemeente. Zo zoekt hij ze op. Zo adopteert hij ze in zijn gezin. Nou, dat zijn alvast hele prachtige gedachten, vindt u niet, om de preek mee te starten. Maar wij moeten ons natuurlijk haasten naar de volgende vraag. Als je nou al die mooie dingen mag horen, ook vanavond, hoe het evangelie werkt en wat God met zondaren wil doen op kosten van zijn zoon, kinderen aannemen. Dan kun je zeggen, nou, ik vind het een mooie preek om dat allemaal te horen en hoe liefdevol God daarin te werk gaat en hoe heerlijk het is dat die geest daarin wil werken. Dan kom je terug bij die vraag van de inleiding. Weet je dat nou ook? Weet je dat nou voor jezelf? En hoe kun je dat dan weten? Of je nou daarin mag delen, het leven van een kind van God, die grootste gave van de geest. Nou, daar worden natuurlijk vandaag de dag heel verschillende antwoorden op gegeven, gemeente. En kijk, in sommige kringen doen ze daar ook niet zo moeilijk over, hè, om te kunnen zeggen, ik ben er ook een van de geestelijke familie. Ik ben ook een kind van God. En ik vond het wel treffend wat een broeder in mijn eigen gemeente er pas over zei. Hij zegt, dominee, er zijn van die mensen die je wel eens ontmoet en die er zo makkelijk over kunnen praten. Maar waarbij je inderdaad het gevoel krijgt, als je er alleen maar over praat, is het ook wel goed. Je hoeft de koers van je leven niet eens te veranderen, maar over de godsdienst praten is ook goed. Nou, dan bent u bij Paulus natuurlijk aan het verkeerde adres, gemeente. Paulus maakt in dit hoofdstuk duidelijk dat als je het hebt over het kind van God zijn, dat je dat dus ook op allerlei manieren kunt merken aan een mens. Dat is te toetsen. En hij geeft er trouwens in het vervolg ook een paar voorbeelden van uit de praktijk van het geestelijke leven. Want in dat 15e vers wat ik al eerder aanwees, daar merk je dus dat bijvoorbeeld in de binnenkamer het te horen is. Waar een mens die kind van God mocht worden, ook leren mag om de Heere als zodanig aan te spreken. Ik zei net, dat kan natuurlijk klakkeloos gebeuren. Iemand kan dat met het grootste gemak van de wereld doen. Maar kijk, iemand die er iets van ingeleefd heeft wat het was om ook kind des torens te zijn. U snapt toch wel dat zo iemand best over een drempel heen moet voordat hij tegen God met eerbied gesproken papa mag zijn. En als je over die drempel mag komen, zegt Paulus, dan mag je daarin ook een bewijs zien dat de Heilige Geest, de geest der aanneming, werkzaam is geweest. Om iets te doen wat je eerst niet in je hoofd zou durven halen. En waarvan je besefte, dat is geen vanzelfsprekendheid. Maar de Geest helpt me om God zo vertrouwelijk te leren aanspreken. Maar wel nog altijd met de diepste eerbied. En zonder dat je ooit vergeet, er is wel een hoge prijs voor betaald. En daarom is het niet niks. Daar ik altijd weer denken aan het gebed dat een van onze docenten in Apeldoorn aan het eind van de collegedag deed. Onze meneer Meijer, die ons Hebreeuws gaf. Die zijn gebed aan het eind van de dag altijd begon met de aanspraak van onze Vader. Maar die in de manier waarop die het uitsprak, als het ware liet horen dat het niet zomaar iets was. Je hoorde dat die altijd over een soort drempeltje moest, als die zei, onze Vader die in de hemelen zij. Hij haalde er twee keer voor adem, begrijpt u? En dat deed hij expres, want het was niet niks. God Vader noemen. Vers 16 noemt trouwens nog zoiets, hè? Ook uit de praktijk van het geestelijke leven. En dat is een tekst, die moet je wel goed op je laten inwerken. Dat diezelfde geest met onze geest getuigt dat we kinderen God zijn. Weet je wat Matthew Henry erbij zegt? Moet je niet denken dat dat betekent dat je van die geest een briefje uit de hemel krijgt. Of dat je een of andere bijzondere inspraak ontvangt of een visioen krijgt. En dat de geest tegen je gaat zeggen en dan hoor je er ook bij. Matthew Henry zegt dat getuigenis van de Heilige Geest. Dat heeft alles te maken met de genademiddelen. De bediening van het woord. De bediening van de sacrament. En een mens die met het geloof zich op de Heere Jezus heeft leren richten. En die zich aan Gods genade heeft leren overgeven. En voor wie er geen ander houvast meer is dan dat bloed van het kruis van Golgotha. Dat die in het woord dat bediend wordt en in het sacrament dat gegeven wordt. Van de geest mag horen. Je hebt je niet vergist. Je bouwt op de juiste grond, namelijk Jezus Christus. En dus ben je op zijn kosten kind van God. Nou, kijkt u eens naar onze tekst, gemeente. Wat noemt onze tekst nou als bewijs dat iemand inderdaad kind van de Vader mag zijn? Begin van vers 14 zegt, dat kun je ook hieraan weten. Al die mensen die dat geldt, zoveel als er zijn, die worden allemaal door de geest geleid. En voor alle duidelijkheid, het geleid worden door de Heilige Geest is wat anders dan wat Petrus later in een van zijn brieven noemt het gedreven worden door de Heilige Geest. Soms wordt dat door elkaar gehaald in onze tijden. Mensen die bijvoorbeeld in allerlei bewegingen zeggen, nou ik heb de Heilige Geest gekregen en nou krijg ik net zoveel openbaringen van de Geest als de Bijbelschrijvers hebben gekregen. Nee, dat zijn twee verschillende woorden in het Nieuwe Testament. De Bijbelschrijvers zijn gedreven. Gods kinderen worden geleid. Ze krijgen geen nieuwe openbaringen meer die nog iets toevoegen aan wat er al in de Bijbel stond. De Bijbel is compleet. Maar ze worden wel dagelijks geleid door de Heilige Geest. Nogmaals, niet met een hoorbare stem. Ik vond het prachtig wat een uitlegger zei. Ze voelen in hun leven een doorgaande, stuwende en sturende kracht die hen voortdurend een bepaalde kant op wil duwen. Prachtig, gemeente. Dat is wat de Heilige Geest dus doet met een kind van God. Hij stuurt en hij stuwt hem voortdurend de goede richting uit. En dat kind van God, dat moet leren om ook in die beweging mee te komen. En dat heet in Romeinen 8 het wandelen naar de geest. En naar de geest betekent natuurlijk in overeenstemming met die geest. Dat je in je leven gaat doen wat die geest ook zou doen. Weet je dat dan, wat die geest zou doen in jouw plaats? Nou, ik weet wat de Heilige Geest bijvoorbeeld met de Heere Jezus doet. Die zal mij verheerlijken. Wat denk je, als je geleid wordt door de Heilige Geest? Als je door genade mag toegeven aan die stuwende kracht. Die zegt, dan moet je daarheen. Waar moet ik heen? Ik moet daarheen waar Christus verheerlijkt wordt. Dat is de levenskoers die nu ingezet is. Hij moet aan zijn eer komen. Hij moet tot zijn recht komen. Wat denkt u als de geest daarop uit is? Wat gaat dat kind van God dan doen als die op zijn plek is? Je kunt ook zeggen, als je door de geest van Christus geleid wordt, ga je doen wat Jezus in jouw plaats zou doen. En er is zo'n tijd een rage geweest van jongeren die met zo'n kettingje rondliepen met een paar letters erop die samengevat zeiden, what would Jesus do? Wat zou Jezus doen in allerlei praktische situaties van het leven? Nou, we hebben vroeger wel tegen elkaar gezegd, dat is niet de eerste vraag die je moet stellen. Zie eerst maar eens dat je bij het kruis komt als arme zondaar. Maar als je wat geleerd hebt van het arme zondaarsleven en hebt leren leven van het verdienste, van de verdiensten van de Heere Jezus, mag je dat vervolgens wel vragen. Heere Jezus, die praktische situatie waar ik nou op maandagmorgen voor kom te staan, die uitdaging van woensdagmiddag, dat dilemma van vrijdagavond, waar moet ik heen en waar mag ik heen en wat moet ik doen, wat zou u in mijn plaats doen? Dat zijn wel vragen, gemeente, die de geest je leert stellen. Als die je gaat leiden, gaat sturen, gaat stuwen. En de geest is ook de geest des vaders. Die geest geeft je een verlangen om net als de Heere Jezus te doen wat vader wil. Niet omdat er straf op staat als vaders wil overtreden wordt. Niet uit angst omdat je zegt, oh ik weet niet wat er zwaait als ik de regels overtreed. Maar zoals een kind het behoort te doen, gemeente. Waarom doet een kind wat zijn vader hem opdraagt als het goed is? Zit daar liefde achter? Zit daar ook respect en ontzag in? Maar vooral die liefde. U weet hoe de dichter van Psalm 119 daarom kan zingen, kan jubelen van de geboden van de Heere. Dat is nou typisch de taal van een kindgemeente, die niet zegt ook doe het maar omdat er anders straf dreigt. Maar hoe lief heb ik uw wet, het is mijn doel de ganse dag die ijverig te betrachten. Waarom? Omdat ik weet dat voor vaderhart erachter die wet klopt. Iemand zegt, dominee, u haalt nou Psalm 119 aan. Over iemand die dus kind van God is en die liefde heeft tot de geboden van God. Maar aan het eind van Psalm 119 zegt die man ook nog iets over dwalen als een schaap. Dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Dat moet je er natuurlijk ook wel eerlijk bij zeggen, gemeente, als je het wil hebben over Gods kinderen die geleid worden door de Heilige Geest. Ik heb net gezegd, als ze op hun plek zijn, gaan ze doen wat de Geest zou doen, gaan ze doen wat Jezus zou doen, gaan ze doen wat Vader wil. Maar als ze niet op hun plek zijn. En u weet toch, als u de Romeinenbrief kent, dat de apostel Paulus daar ook het een en ander over weet mee te vertellen. Wat er gebeurt als niet alleen dat nieuwe in je leven openbaar komt, maar als dat oude er ook blijkt te zijn. En als dus die strijd openbaar komt tussen vlees en geest, tussen oud en nieuw, het goede dat ik wil, dat doe ik niet, het kwade dat ik niet wil, dat is me altijd nabij. Soms zeggen mensen wel eens, ja dat is nou Romeinen 7, hè? Gelukkig zegt Romeinen 8 wat anders. Maar als je goed Romeinen 8 beluistert, kom je datzelfde hier ook tegen. Waarom denkt u dat Paulus in Romeinen 8 niet alleen maar beloften kan uitstrooien, maar dat hij ook aansporingen geeft aan zijn lezers? Hoe komt dat? Dat er vers 13 ook staat, dat je de werkingen van het lichaam moet doden om te leven en dat dat ook te maken heeft met de Heilige Geest. Waarom moet dat er ook bij? Omdat Paulus weet uit eigen ervaring, het leven van een kind van God is geen ideaal leven. Dat blijft zolang je hier op aarde bent een strijd. En dus moet er tegen de zonde en tegen de oude mens gestreden worden. Niet om kind te zijn, niet om de titel van kind van God te verdienen. En als je niet genoeg strijdt, raak je hem kwijt. Zo niet. Maar mag je door genade kind zijn, hoort dat er wel bij. Iedere dag weer, onder leiding van die geest, zeggen Heere, nou mag ik uw kind zijn. Leer me ook me als kind te gedragen. En dan is het heel wonderlijk, gemeente, als je dus die teksten dan op je laat inwerken die daarover gaan in Romeinen 8. Dat die geest die een mens levend gemaakt heeft, Zo hebben we hem vanavond ook beleden, hè, met Nicea, die Here is en levend maakt. Dat het uitgerekend die geest is die je vervolgens opdracht geeft om iets te doden. Nou, goed begrijpen, ik zeg dat ook voor de jongelui. Er is ook een godsdienst die zegt, mijn taak is om vijanden te doden die buiten mij zijn. En dan krijg je van die enge situaties als in Nigeria met Boko Haram en in Syrië met IS. Gods kind leert, er is een vijand van binnen die ik moet gaan doden. Door de geest die in u woont, dat is mijn taak. Dat is wat de Bijbel heiligmaking noemt. Leven in Christus door de geest, maar ook het doden van alles wat er buiten valt. Als u er wat ervaring in mag hebben, heeft u gemerkt dat dat een zaak is van veel gebed. Dat dat alles te maken heeft met de Heilige Geest. Als je leert vragen aan de Heere Jezus, maak mij uw beeld gelijk. Maar dat je meteen erachteraan zegt, o Geest, zend uw troost ons neer, want anders komt er niks van terecht. Als je daarna mag staan om vaders wil te doen en om zijn gewoon te volbrengen, ja, door het geloof in Christus, zo krijg je krachten om die te doen uit dankbaarheid, maar dat je daarvoor ook weer bij de genadetroon moet zijn, want wat is een mens in eigen kracht, al is die 40 jaar bekeerd? Misschien zijn er hier wel die al 40 jaar bekeerd zijn, of nog wel langer, misschien wel 60 of 70 jaar. Weet je wat je opvalt als je met die mensen praat en je hoort dan hoe dat nou gegaan is, hè? Dat het beleven van vers 14, door de geest geleid worden als kind van God, dan kun je ze tegenkomen, die zijn inderdaad al misschien 80 of 90 en die hebben er heel wat ervaring in, maar het wordt nooit een mooi verhaal. Je zou zeggen, nou als je zo'n tekst nou mag beleven jarenlang, dan krijg je de prachtigste verhalen van. Maar nee, hoe langer ze ermee te maken hebben, hoe minder ze van zichzelf te verwachten hebben. Vaak het idee dat ze alleen maar achteruit boeren en dat het eigenlijk alleen maar minder met ze gaat. Ja, misschien wel te verklaren, gemeente. Doordat dat oog, hè, dat de Heilige Geest ging verlichten, steeds scherper gaat kijken en steeds meer gaat zien waar de zonde in schuilt. En wat je vroeger niet voor zonde aanzag, ga je nou wel mijden, haten en vlieden. Het is ook zo'n narigheid, of vindt u dat niet? Dat die oude mens waar je mee te maken hebt, als het ware net als met het coronavirus, in golven kan opspelen. En op het moment dat die golf weer omhoog gaat, ach, dan kan een mens zomaar voor zijn gevoel alles kwijt zijn. Moet je hem op dat moment ook maar niet vragen, bent u kind van God? En dan zou die misschien zeggen, vorige week dacht ik het nog. En vandaag durf ik het er niet voor te houden. Ja, soms heb je dan die bange vraag wel. Deel ik eigenlijk wel in het begin van vers 14, in die werking van de Heilige Geest. Maar als die werking nou gemist wordt en die leiding niet gevoeld wordt, ken ik dan ook eigenlijk wel het slot van vers 14. Heb ik me dan niet ooit bedrogen toen ik dacht, nou ben ik ook kind van de Vader? Gemeente, dat kan soms heel erg verward liggen. En misschien is dat wel een heel teer punt bij deze of gene. Dat je zegt, misschien is dat vandaag ook wel zo. Dominee, vorige keer, als ik me toen gevraagd had, had ik het best geweten. Maar dan ben ik weer zo door mijn oude mens ingepakt. Dan ben ik weer zo aan de zonde, heb ik toegegeven. Nou heb ik weer zo mijn klein geloof laten spreken in plaats van het vertrouwen. Nou ben ik alles weer kwijt voor mijn gevoel. En toch is er wel een heel groot principieel verschil, hè, tussen mensen die met de leiding van de Heilige Geest te maken hebben gekregen En mensen die dat nog helemaal missen. Soms kun je ze haast niet uit elkaar houden als je kijkt op één bepaalde dag hoe ze zich gedragen. En ze kunnen zichzelf ook niet meer verklaren. Maar er is wel één groot verschil. Kijk, iemand die vers 14 niet kent, die staat 's morgens uit zijn bed op met in principe het verlangen om die dag aan de zonde te geven. En het kan best zijn dat hij om 22:30 spijt heeft van zijn zonde. En dat hij om 2:30 wel eens een voornemen maakt om het toch maar eens een keer anders te gaan doen, want dit is ook niks. Maar eer dat het 's avonds is, is hij de voornemens weer vergeten en 's morgens is hij weer op pad om weer nieuwe zonden te gaan uitrichten. Kijk, als je nou iets van vers 14 mag kennen, is dat toch iets wat anders is gaan werken. En als dat kind van God 's morgens opstaat, en als het goed is zijn dag ook met het woord en met het gebed mag beginnen, heeft hij in principe het verlangen om vandaag nou eens niet te zondigen. Heere, laat deze dag helemaal voor u zijn. U bent de Vader, u bent het zo waard om in alles gehoorzaam te worden. Het kan zijn dat hij om 22:30 struikelt. Het kan zijn dat hij om 3:00 de weg helemaal kwijt is. Het kan zijn dat hij 's avonds om 23:30 opnieuw tegen zichzelf moet zeggen: het is weer niet gegaan zoals ik gehoopt had dat het zou gaan. Maar, en ik citeer de titel van een boekje van een van onze hoogleraren: morgen doe ik het beter. Niet om in eigen kracht je verwachting te stellen, maar om maar iets aan te geven, gemeente, van de rode draad. Die doorgaande lijn die die geest van Pinksteren wil trekken in het leven van een kind van God. Het is net als met de coronagrafieken. Je kan zeggen, nou, als ik nou de ene of de andere dag bekijk, dan kan ik er geen touw aan vastknopen. Dan gaat die weer omhoog en dan gaat die weer naar beneden. En soms is het zo grillig. Dan heb je op sommige websites waar je die grafieken kunt bekijken ook zo'n knopje wat je aan kunt vinken om eens te kijken, wat is nou de lijn over weken? Welke kant gaat het dan op? Naar God toe of bij hem vandaan? Paulus mag in deze brief zeggen: als ik nou met alle strijd die ik in mijn leven heb ten diepste in mijn hart laat kijken wat er op de grond van mijn bestaan aan verlangen ligt. Ik dien wel met het vlees de wet der zonde. Maar met het gemoed, dat is het diepste hier van binnen, gemeente. Het gemoed de wet Gods. Daar heeft Vader me voor ingewonnen. Het zal duidelijk zijn, gemeente, dat het wel gaandeweg een steeds groter wonder voor een mens wordt als de Heere zo geduldig met hem is. Heb ik een kind van God hier in Sliedrecht ook wel eens horen zeggen: dominee, van alle deugden die God me in de loop van mijn leven bekendgemaakt heeft, is die van zijn langmoedigheid mij het grootste wonder geworden. Wat een geduld. En dat je in de loop van de tijd mag ervaren, hij doet en hij leidt inderdaad echt als Vader. Met eeuwige, onveranderlijke liefde. Zelfs als hij mij kastijdt, is het nog uit liefde. En dat behandelen van een vader met zijn kind, gemeente, het laatste waar ik nog even uw aandacht voor wil vragen. Paulus zegt, dat is zo, maar dat blijft ook zo. En denkt u zelf eens even vooruit, gemeente, voordat we de schriftlezing uit gaan lezen. Maar wat is normaal gesproken het laatste hier op aarde wat een vader voor zijn kinderen doet? Dat is, als hij wat weg te geven heeft en wat na te laten heeft, dat hij ze laat delen in de erfenis. En die geef je niet aan de werknemers van je bedrijf. Die erfenis is niet voor de buren in de straat. Hoe lang je ook naast elkaar gewoond hebt en hoe goed de verhoudingen ook waren. Maar de belangrijkste voorwaarde om te erven is dat je kind mocht wezen. Slot van de schriftlezing zegt het ook, gemeente. En Paulus verklapt er meteen ook maar weer bij hoe dat dan kan. Dat een mens erfgenaam mag worden van God. Dat komt omdat die vader dus zijn zoon gegeven heeft. En omdat hij afstand deed van al zijn voorrechten. En daarom erfgenamen van God. Mede erfgenamen van Christus. Hij betaalde voor de erfenis. En daarom hoef ik het niet meer te doen. En heeft u net bij het zingen van Psalm 16 begrepen wat dan het grootste is wat de kinderen van vader krijgen? Niet de parelenpoorten en de gouden straten van het Nieuw Jeruzalem. Maar gij wilt, mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Dat wordt hier op aarde al het hoogste wat ze zich kunnen indenken. Dat zal straks de vreugde van de hemel zijn. Het licht wat van zijn aanzicht straalt. Van vaders aanzicht. En ik mag hem zien, hem in gerechtigheid aanschouwen. En ik zal mijn vreugde erin vinden. Daarvoor nog wel één keer die vraag, gemeente. Is dat uw uitzicht? En mocht u vanavond in de prediking ook horen dat u op goede gronden mag geloven dat dat hetgene is waar u naartoe leeft? Robert Trail, een van de Puritijnen, zegt: alle knechten gaan verloren. Alleen kinderen worden zalig. En begrijpt u na deze preek wat hij ermee wilde zeggen? Gedraag je je nog als een knecht, als een slaaf, zij van de zonde of een godsdienstige slaaf, maar slaven, knechten vallen er een keer buiten, die erven niet. Kinderen erven. En die kinderen worden kinderen door het werk van de Heilige Geest. En hoe we deze preek ook beluisterd hebben, gemeente. Of je nou iets van het kindschap mocht herkennen in de verkondiging, of alleen maar dingen hebt horen noemen waarvan je zegt: ja, misschien wil ik het wel hebben, maar ik heb er niks van. Hoe u ook geluisterd hebt, wij allemaal worden op het Pinksterfeest tot gebed gedrongen. Om aan de genadetroon te krijgen wat God door zijn geest wil uitdelen. Om Jezus wil. Amen.